Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 118. We zingen de versen 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 118, de versen 12 en 14.
Thank you.
Gemeente, wij willen eerst belijdenis doen van ons geloof. Het geloof dat betrekking heeft op de geboorte van de Heere Jezus. En dat doen we met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat u daar verder vindt in psalm 89 vers 1, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben van ons geloof met de woorden van zondag 14. En daar belijden wij met de kerk. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Titus hoofdstuk 2. De brief van Paulus aan Titus en wij lezen daarvan het tweede hoofdstuk. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn. Stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. Dat oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd. Dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 11. Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heerlijke en eeuwige God in de hemel, hoe past het ons uw heilige naam te aanbidden en dat wij ons voor u zouden verootmoedigen en dat wij zeer goede gedachten van u zouden moeten hebben, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En daarom zijn wij hier op eerste kerstdag samen in de kerk, om dat te overdenken wat u gedaan hebt, dat wonder wat geen mens kan begrijpen, dat God mens geworden is en dat u met uw heilig leven ons onheilig leven bedekt en dat u gekomen bent om uw volk zalig te maken van hun zonden, om te lijden en te sterven. Heere, die zaligmakende genade Gods is verschenen, maar Heere, uw licht moet nou ook schijnen in onze harten. En daartoe is toch nodig, Heere, dat we letten op dat woord. En dat we dat woord wat we ontvangen niet voorbij leven. Maar dat we met dat woord bezig zijn. Dat we luisteren naar uw stem. En dat we buigen voor uw woord. Want het is het eeuwige, levende, blijvende God. Het woord van God. En daarom, Heer, omdat het uw woord is, geef dat we daarop letten en dat we ons daardoor laten leiden en dat we zo leren te buigen voor u, omdat uw woord ons dat voorhoudt. Heer, wat is het toch nodig dat we onze schuld en zonden inleven? Maar nog meer, wat is het nodig om u in uw heerlijk noodzakelijk werk te kennen en te aanbidden? Dat het noodzakelijk was, nodig, dat u in het vlees zou komen, zou er ooit voor ons nog redding zijn. Maar dat u dat gedaan hebt, Heer, is toch enkel genade. Want verdienend deden wij het helemaal niet. We keren ons in ieder naar onze eigen wegen. En er is geen mens die goed doet. Heer, en toch hebt u naar ons omgezien. Daar willen we u voor danken. Maar we willen u bidden, Heer, om uw Heilige Geest. Dat wij daar persoonlijk deel aan mogen krijgen. En dat het mag zijn, Heere, dat u in onze harten leeft. En dat wij voor u leven. En dat die zaligmakende genade God zou doorwerken in ons hart en ziel. Heere, wil daartoe de prediking van uw woord gebruiken. Want u bent nu aan het werk door uw Heilige Geest. Om zondaren in te winnen voor u en voor uw koninkrijk. En Heere, ook daarin bent u te prijzen en te loven. En dat u tot ons komt, Heere, niet met een mogelijkheid of een gissing over iets wat wellicht zou kunnen gebeuren. Zaligheid geschonken. Maar u komt tot ons met het bevel van geloof en bekering. Want u gebiedt alle mensen alom dat ze zich bekeren. En zo zijn wij hier niet vrijblijvend. En zo zijn wij hier ook niet afwachtend. En zo zijn wij hier ook niet zelfgenoegzaam. Alsof wij die zaligmakende genade Gods niet nodig zouden hebben. Heere, we hebben elke dag uw genade nodig. Geef, Heere, dat we dat zien. Open onze blinde ogen. En leer ons te buigen voor u die de belovende God bent. Dat zondaren die tot u vluchten, dat ze niet afgewezen zullen worden. En zo, Heere, bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Tot verheerlijking van uw naam, tot bekering van zondaren. Maar ook dat het geloofsleven van uw kinderen versterkt mag worden. Dat er andere aspecten van de menswording Gods gezien zouden worden. Heere, wees bij een ieder van ons, in al onze omstandigheden. Heere, gedenk een ieder in zijn of haar leven, met uw leiding in het leven, met de roeping die u geeft. Heere, gedenkt u ook dominee van der Weert, die hier mag zijn met zijn vrouw en kinderen. Ontferm u over onze broeder, Heere. Dank u dat hij nog zo vaak mag voorgaan in de kerken. Wilt u hem ook tot rijke zegen stellen? Wilt u in ieder van ons gedenken, Heer, in al onze omstandigheden? Maar Heere, wij bidden u, gedenk niet alleen ons, maar er zijn ook anderen, zoveel anderen, door al de landen heen. Mensen die samenkomen op deze dag. En we denken ook, Heer, aan de kerken in Roemenië, in Ioara, als we daar zometeen ook voor mogen collecteren tijdens de collecten. Heer, we bidden u of u dat werk daar verder wilt zegenen. En wij horen van goede berichten. Ook van dominee Hussar, die ondanks moeite die hij ondervindt, dat hij doorgaat met het verkondigen van het evangelie. Heer, sterkt u hem. Bekwaam hem. En wil, Heere, het werk daar uitbreiden en verdiepen. Dat vooral dat zigeunervolk uw volk mag zijn. Een volk dat in duisternis gezeten is. Dat ze ook daar een groot licht zullen zien. Dat bidden wij u ook voor de heidenvolkeren. Zoveel mensen die vastzitten in het ongeloof, in het heidendom, in valse religies, die bedrogen worden. Heere, wilt u toch overal geven dat dat bedrog ontmaskerd wordt, dat er vele hindoes tot bekering mogen komen, en dat er vele Mohammedanen tot belijdenis van Christus als de Heere mogen komen. Heer, het lijkt ons zo wonderlijk toe, haast niet te doen, Maar Heer, u bent toch de God die wonderen doet. En daarom bidden wij u in alle eenvoud om de voortgang van uw koninkrijk. En wilt u het ook doen onder uw eigen volk Israël. Want Heere, u bent gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. En Israël heeft u verworpen. En daardoor is het evangelie tot de heidenen gekomen. Maar we denken aan Israël. En we bidden u, Heer, of u dat volk tot bekering wil brengen. Of u haar wil beschermen, politiek. En met al de oorlogsdreigingen die er zijn. Wilt u haar beschermen, maar doet dat, Heere, tot eer van uw naam. Dat in Israël ze uw naam zullen belijden. Als nooit tevoren. Heere, zo zien wij op naar u, ook om uw troost over de gevangenen in verschillende landen, die daar gebukt gaan onder vervolging, weg bij hun geliefden. Heere, geeft u hen moed en krachten, rust en troost, en uw liefde op een rijke wijze te ervaren. Heere, wij zien op tot u die in de hemel zit. Hoor ons gebed. Schenk uw kracht aan ons om te luisteren naar uw woord. Geef uw dienaar een stem om te spreken, want in alles zijn wij van u afhankelijk. Verblijd ons, Heere, met uw aanwezigheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij de lofzang van Zacharias zingen. En we zingen de versen 1, 4 en 5. De lofzang van Zacharias 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, we mogen weer opnieuw vandaag nadenken over dat wonder dat de Heer Jezus Christus gekomen is in deze wereld. De oude belofte die aan het begin van de mensheid al gegeven was aan Adam en Eva, die herhaald werd in de lijn van Seth, de godvrezende lijn, voor de vloed. Waaruit gezien werd naar de vertroosting die komen zou. En die belofte die bevestigd werd aan de aartsvaders. Die bezongen werd in de psalmen. Die belofte die uitgesproken werd door de profeten. Deze belofte werd vervuld in Bethlehem, in de geboorte van Jezus Christus. En zo kwam de vertroosting Israëls tot zijn volk. En zo zien we de vervulling daarvan. En het geschiedde als Jozef en Maria daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En toen kwam de zaligmakende genade Gods in deze wereld. En niemand had er erg in. Niemand daar in Bethlehem. Herders, het werd hen verteld. En in Jeruzalem, ook al zouden daar wijze mannen komen uit het oosten, die vroegen naar de geboorte van Israëls Messias, maar niemand geloofde die wijzen en niemand ging ook met hen mee. Ze wisten wel die wijzen te vertellen waar ze het kind konden vinden, maar zelf gingen ze niet. Maar toch zou de Heer Jezus opgevoed worden en hier zijn, al was hij de eerste 30 jaar, werd hij verborgen gehouden. Totdat de dag kwam waarop hij zich vertoonde aan Israël. En toen kwam de zaligmakende genade Gods in deze wereld door zijn predikingen, door zijn wonderen en tekenen. En zo is deze zaligmakende genade Gods doorgegaan in harten van vele zondaren. En een daarvan was de apostel Paulus. Zo onverwacht voor hem kwam de zaligmakende genade Gods in zijn leven. En dat heeft heel zijn leven veranderd. Zoals het leven van ontelbare andere mensen. Want als Jezus Christus in uw hart woont, dan bent u een nieuwe schepping. Dan is alles nieuw geworden en het oude is voorbij gegaan. En dat is het heerlijkste wat er op aarde bestaat. Daar wist Paulus van. En daarom schrijft hij het ook aan Titus. Titus, die inmiddels ook dienaar van het woord geworden is, en Titus moet bemoedigd worden en ontvangt aanwijzing in deze pastorale brief van Paulus aan zijn geestelijk zoon Titus. En hij schrijft dan, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het gaat hier om de komst van Christus de zaligmaker. Christus de zaligmaker gekomen. Heel eenvoudig, ten eerste, waartoe kwam hij? Met welk doel? Ten tweede, hoe kwam hij? En ten derde, voor wie kwam hij? Christus, de zaligmaker, gekomen. Waartoe kwam hij? Hoe kwam hij? En voor wie kwam hij? Dus waartoe is de Heer Jezus Christus gekomen? Hij is gekomen, daar heeft de engel aan Jozef duidelijk gezegd in die droom, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En Paulus brengt dat hier onder woorden met die uitdrukking, de zaligmakende genade Gods. En Paulus heeft het hier over genade. Waartoe is de Heere gekomen? Om genade te geven. Genade. En dat is eigenlijk de samenvatting van de komst van Christus. Het is genade. Gods genade wordt geopenbaard aan mensen. Genade is bij de apostel Paulus een kernwoord. Alles draait bij hem om de genade en terecht. Want het is alles genade. Dat is het kenmerk ook van kerken die zich gereformeerd willen noemen. Een nadruk op de genade, vrije genade, onverdiende genade die een mens zalig maakt. Want dat is namelijk wat de Bijbel leert. Zij die gereformeerd willen zijn, willen gewoon bijbels zijn. Dat is niet iets aparts of zo. Zoals je een baptistenkerk hebt. En je hebt een Oosters-Orthodoxe kerk. En je hebt een Lutherse kerk. Heb je ook nog een gereformeerde kerk? Nee, een gereformeerde kerk. Je gewoon een bijbelse kerk zijn. Gereformeerd. Dus opnieuw gevormd. Naar het model van het Nieuwe Testament. Van de Nieuwtestamentische kerk. En daar spreekt Paulus over de genade. En daarom doen wij dat ook. Hier spreekt Paulus over de zaligmakende genade Gods. Wat is genade? Dat is Gods onverdiende gunst. Gegeven aan een mens. Dan krijgt u iets wat u niet verdient. En wat u wel verdiend hebt, dat krijgt u niet. Geen straf, maar ontferming, genade. Door genade worden mensen gered van een zondig, leeg leven. Door genade wordt de mens zoals de Heere God hem hebben wil. De Heere God vernieuwt een mensenleven. En door genade kan een mens alles aan. Alles waartoe de Heere hem roept. Genade, dat is de totaalsom van Gods onverdiende gaven. Het is de neerslag van zijn barmhartigheid, van zijn bewogenheid, dat hij welwillend is voor een mens die niets verdient. In genade dan zien wij de tastbare werkelijkheid van Gods goedertierenheid voor mensen. Wilt u weten hoe God goed is? Er zijn 1000 voorbeelden van te noemen, maar vandaag kijken wij in de kribbe. Daar ziet u dat God goed is. Daar ziet u de welwillendheid van God. God gaf zijn Zoon. Is er iets meer wat de Heer had kunnen geven? God dringt in ons mensenbestaan binnen om die mens uit zijn ellende waarin hij zichzelf gestort heeft te redden. We zien hier volle goddelijke liefde. God bewijst zijn liefde dat toen wij nog zondaren waren, dat hij zijn zoon zond. Niemand vroeg naar hem. Niemand lette zelfs op hem. Hij kwam als een blijk van Gods onverdiende genade. Genade is niet iets dat waar God beter van zou worden. Genade is niet iets waardoor God voordeel daaruit zou ontvangen. Nee. De mens heeft voordeel ervan. De mens wordt er beter van. Mensen worden door deze genade rijk en eeuwig gezegend. Gods genade, Gods verdiende gunst voor een mens. Dat zien we vertolkt, samengevat in de komst van Jezus Christus. God vernederde zich om een mens uit de ellende en de verlorenheid te redden. Het is de zaligheid, Gods onverdiende goedheid. We verdienen straf en de Heere geeft genade. Ja, en door de genade van de Heere Jezus wordt een mens verlost van schuld en zonde. En deze genade van God heeft een diepe werking. Deze genade maakt een mens die dood was, geestelijk dood, hij maakt hem levend. Een mens die altijd maar zweeg, gaat nu spreken, want ik heb geloofd en daarom sprak ik. Zo gaat dat, door genade. De mens wordt van goddeloos, zonder met God rekening te houden, niet op de Heere God te letten. Echt niet dat hij als een crimineel leeft. Nee, een net burgerlijk persoon. Maar toch goddeloos. Hij is zonder God in zijn leven. De Heere heeft geen impact op zijn leven. Zo zijn ook heel wat mensen in de kerk. Die leven goddeloos. Want die leven zonder God in hun hart en ziel. En nou gaat die genade Gods goddeloze mensen veranderen in vrome, Godvrezende mensen. En zo gaan die mensen, in plaats van dat ze de wereld blijven liefhebben, gaan ze nu God liefhebben. Want ze zien goedheid in de Heere, liefde in hem. Daardoor deze genade wordt het helemaal goed tussen God en de mens. Uit genade worden ze behouden en door genade worden ze verder geleid door het leven. En door genade mogen ze straks binnengaan. Het is altijd dankzij Gods vrije genade. Deze genade wijst op het eeuwige leven. En we zien deze genade samengevat in dat kind, de Heere Jezus Christus, in de kribbe. Het is zoveel, zo groot, ondoorgrondelijk wonder. En deze genade heeft betrekking op verleden, op heden en op de toekomst. In vers 11, onze tekst, daar wordt gesproken over de verleden tijd. Deze genade is verschenen. Dus iets wat er gebeurd is in het verleden. Christus is gekomen. Maar deze genade onderwijst ons ook vandaag hoe we hebben te leven. Dat ziet u in vers 12, in de volgende vers. En onderwijst ons tegenwoordige tijd. Dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Maar deze genade heeft ook een uitzicht op de toekomst. En dat lezen we in vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus de genade heeft betrekking op het verleden, op het heden en op de toekomst. En zo is deze genade allesomvattend. Deze genade is vol. Het is absoluut. Het is heerlijk. Deze genade ziet uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. Het is door deze genade dat God gaat inwonen in mensen. Deze genade verkondigt het evangelie van de zaligheid, maar het is de zaligheid zelf. Het is het eeuwige leven dat nu gewerkt wordt in mensenharten. En u weet dat daartoe kwam de Heer Jezus in deze wereld om deze zaligheid uit te werken. Dat hij daarvoor moest lijden en sterven. Dat hij daartoe ook God de Vader aan ons moest bekendmaken. En dat kostte hem allemaal zijn leven en hij moest lijden. En zo wijst de kribbe al naar het kruis. Hij moest lijden. En hij stierf en zo is de zaligheid in geen ander. De zaligmakende God is verschenen. Waartoe is hij verschenen? Om zalig te maken. De zaligmakende genade. En dat is een werkelijkheid. Dat is iets wat een mens ook beleeft. Dat ervaart een mens in het leven. Door de kracht van de liefde die gaat werken in het hart. Waardoor men een afkeer krijgt van het kwaad. Waardoor men berouw heeft over zijn eigen schuld. Waardoor men verdriet van heeft dat zij de Heere niet meer lief hebben en niet meer kennen. En dat ze het erg vinden dat ze zo gauw steeds weer terugvallen in zonde. Want de Heere is toch alles waard. God stort liefde uit in het hart. En dan ervaart een mens ook de kracht van de Heilige Geest. Die een mens verootmoedigt en klein maakt. En een droefheid geeft naar God. Een verlangen naar God. En die geest laat u ook weten dat het enkel genade is. Waardoor u behouden wordt. Het is niet om u, niet om uw gebeden. Niet om iets van u. Het is genade. Maar die zaligmakende genade is verschenen. Het is enkel genade. Maar dat betekent niet dat God niet gewillig is dat te geven. Het is niet dat we nou maar moeten een vage hoop of het ons zou mogen overkomen. Nee, die zaligmakende genade is verschenen aan u, aan jou, hier, vandaag. Opnieuw. En als u dat gaat zien, dat u dat nodig hebt, meer dan eten en drinken. Als u gaat zien wat dat inhoudt, wordt de deur geopend naar het eeuwige leven. Dan gaat God zich over u ontfermen. En misschien was u eerst een onuitstaanbaar persoon, maar de Heere maakt u een heel liefdevol, barmhartig persoon. Misschien was u eigenwijs of hard, maar door de Heere wordt u zachtmoedig en wordt u gewillig en nederig. Het is zo rijk, het is zo heerlijk. Hierin zien wij de macht en de kracht van God. Er wordt wel eens gesproken over schepping en evolutie en daar gaan we het nu echt niet over hebben. Maar dat kwam ook door het machtswoord van God spreken. En hoe komt het nou dat een mens die niets van de Heere wil weten, steeds zich tegen de Heere verzet en alleen maar doet wat verkeerd is. En hij weet dat het verkeerd is, maar hij wil zo leven. Hoe komt het dat zo'n mens opeens omgezet wordt? Dat hij nu het goede gaat doen. Dat gebeurt door datzelfde machtswoord van God in het hart. Het spreken van God. En de Dordtse leerregels zeggen dat de kracht waarmee een mens bekeerd wordt, dat is dezelfde kracht waarmee hemel en aarde geschapen zijn. En het is allemaal genade. En die genade is verschenen. De zaligheid is niet ver weg. Het is dicht bij u. In het woord. Een jongen die knielt, omdat hij genade nodig heeft. Heeft de Heere Jezus er ooit één weggestuurd, die tot hem kwam? Zou hij jou wegsturen, wanneer je verlegen wordt om deze genade? Maar we gaan verder, gemeente, en we zien ook hoe kwam hij. Hoe is deze genade gekomen? Deze zaligmakende genade. Nou, dat is gekomen met kerstfeest, dat weet u. Heel duidelijk. Maar hoe vindt dat plaats zo in het persoonlijke leven? Nou, dat is door de toepassende werking van de Heilige Geest. Dat Christus komt inwonen in uw hart. Dat die zaligmakende genade Gods aan u gaat verschijnen. En heel de geschiedenis door heeft deze zaligmakende genade Gods geschenen in mensenharten. Door alle tijden heen werden mensen bekendgemaakt met deze onuitsprekelijke genade. En hoe is die genade gekomen? Verschenen. In de kerstnacht verscheen Christus in deze wereld. Als een kind in de armen van zijn moeder. Ze had hem net gebaard. En de grammaticale vorm daar wijst op een historisch feit. En dat heeft een doorgaand effect op onze wereldgeschiedenis. De historische geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem is een concreet historisch gebeuren geweest. En wanneer Paulus zegt hij is verschenen, dan bedoelt hij het maar niet al het werk van de Heer Jezus samen te vatten, maar dan wijst hij op een concreet gebeuren dat een impact heeft op heel de wereldgeschiedenis. Hij wijst op kerst. En als u verder gaat letten op dat woord verschijnen, dan zien we dat woord in het Grieks ook voor het verschijnen van de sterren. Als een ster gezien wordt, als een verschijning. In Handelingen 27 vers 20, bij die storm met Paulus, weet u wel. En dan stond er ook dat wanneer ze vele dagen geen zon of sterren hadden zien verschijnen, wordt hetzelfde woord gebruikt. Of wanneer gebruikt wordt voor de zonsopgang. Lucas 1 vers 79 in de lofzang van Zacharië waar we van gezongen hebben. Daar wordt ook gesproken over het verschijnen van de zon des heils. Over hen die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood. Dat verschijnen van die zon, dat is ook hetzelfde woord. Dat Paulus hier gebruikt, die zaligmakende Gods is verschenen. Dus het verschijnen van de Heer Jezus wordt vergeleken met de opgaande zon. En dan mogen we denken aan de duisternis van deze wereld en de zonde die hier heerst. En dat alle mensen van natuur in duisternis en zonde zijn. En daar verschijnt een zon, een licht, zo groot, zo schoon. De zon der gerechtigheid. En nu straalt Gods licht in onze duisternis. De Bijbel vergelijkt vaak duisternis met zonde. Met het leven buiten Christus. En Gods genade wordt dan vergeleken met het zonlicht dat gaat schijnen in die duisternis. Dus nu komt er een nieuwe dag. Een nieuw begin voor de mensheid. Een nieuw begin voor de volkeren. Een nieuwe dag. Van zaligheid. En hij is toen begonnen te schijnen. En hij bleef schijnen. Toen hij 12 jaar oud was. Toen blonk het begin op. En toen daarna, toen hij 30 was. Toen begon de zon omhoog te gaan. En het is verschenen. En ook al stierf hij aan het kruis. En leek het voor de discipelen dat de zon was ondergegaan. Hij bleef schijnen, dwars door dood heen. En hij is blijven schijnen tot op de dag van vandaag. Die zon gaat op in mensenharten en verlost hen uit de duisternis. Want heel de wereld ligt in duisternis. We lagen allemaal in de schaduw des doods. Gezeten in het duister, verblind door de zonde. Hoe kan een mens behouden worden? Nooit uit zichzelf, maar dat licht gaat schijnen. Dat licht gedaald van Seren troon is gekomen om zijn volk te verlichten. En wie zijn zijn volk? Dat zijn degenen die het zien en die het belijden. Ik ben de zondaar. En die gaan buigen en bedelen om genade. Die niet meer zonder Christus kunnen in hun leven. Dat is zijn volk. Zij worden gered. Heel persoonlijk. Dat is ook zo rijk. Het is niet algemeen. Het is heel individueel. U ervaart zijn komst. En de gevolgen daarvan. Het hart wordt vernieuwd. Het gebeurde al, begon al tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Hij had de woorden van het eeuwige leven. Armen ontvingen het evangelie en als teken daarvan werden melaatsen gereinigd. Doden werden opgewekt, blinden ontvingen het gezicht. Maar het waren allemaal tekenen van dat heerlijke licht wat gekomen is in mensenlevens. Al die wonderen waren tekenen van zijn reddende genade. En die genade hebben wij nu allemaal nodig. En die genade wordt u gepredikt. Het wordt u voorgehouden. En het kan alleen maar persoonlijk ontvangen worden. Dat is een zaak tussen God en u. Waar niemand anders bij is. Waar u persoonlijk door God wordt aangesproken. En dat zijn geest in uw hart gaat werken. Dat u zijn goedheid gaat zien. We hebben allemaal die zaligmakende genade Gods nodig. Hebt u geen pijn? Hebt u geen moeite? Hebt u geen zonden? Komt u niet straks voor de rechterstoel van Christus? Moet u geen verantwoording afleggen van uw leven? We hebben toch allemaal de zaligmakende genade van God nodig. Niemand van ons valt hier buiten. Wij moeten verlichte ogen van het verstand hebben, zodat u de schrift gaat begrijpen. Dat u uw eigen nood ziet en dat u Christus nodig hebt en dat hij uw leven wordt en dat die zon opgaat in uw hart, in uw ziel. We moeten gered worden van het grootste kwaad, want wij leven allemaal van natuur onder de vloek van de zonde en er is maar één die ons redden kan en hij is gekomen in deze mensheid. Hij maakt zondaren zalig. Maar wat denkt u, zou het voor u ook kunnen? Misschien is er iemand hier die denkt, zou het voor mij ook kunnen? Voor wie is deze zaligmakende God verschenen dan? Deze genade, voor wie is hij? Nou, dat is onze laatste gedachte. Voor wie kwam hij? We zeiden het al, hij kwam om voor zijn volk zalig te maken. Dat klopt. Johannes schrijft in zijn evangelie, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. We hebben het gezien. We moeten het zien. Gods geest moet uw hart verlichten. En dat grote licht van Gods reddende genade schijnt als een zon. En de eeuwen door hebben mensen zich gekoesterd aan de warmte van deze zon. Steeds kwamen er, elke dag kwamen er mensen tot bekering, de geschiedenis door. Want God is aan het werk om zijn kerk te vergaderen. De mensen voor wie hij kwam te trekken en te redden en te vergaderen. En dat zijn mensen overal. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Die zaligmakende genade Gods heeft jarenlang geschenen in het Midden-Oosten. En in landen als Afghanistan, Pakistan, Iran. Daar waren vroeger uitgebreide kloosters. En daar waren kerken waar Gods woord gepreekt werd. Er wordt gesproken over een 1000-jarige geschiedenis van het christendom in het Midden-Oosten. Maar het is bijna vergeten. Toen wij hier nog in ongeciviliseerde Germanen waren, hadden ze daar al uitgebreide kerken. En monniken die allerlei werk deden. Goed werk. Het was een bloeiende christelijke kerk. Die zaligmakende genade Gods is verschenen, ook daar voor die mensen. Nu is het totaal anders, dat leest u in de krant. Het is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. En toen is die zaligmakende genade Gods gekomen in Europa. De kinderen van Jafet die wonen in de tenten van Sem, wat Noach al had geprofeteerd. Wij zijn afstammelingen van Jafet. En we mogen wonen in de tent van Sem. Sem, daar komt Israël uit voort. Wij hebben die zaligmakende genade Gods eeuwenlang hier gehad. En nu wil de westerse wereld Christus voor een groot deel niet meer. En nu is het evangelie aan het opkomen in China en in andere landen en in Afrika, waar de kerk groeit. Stormachtig, want die genade van God is verschenen aan alle mensen. En wat een zegen, hij schijnt nu nog onder ons. In Peshawar scheen het vroeger. Ik geloof dat de Heere daar ook nu nog zijn kinderen zal hebben. Maar toen was daar grote kerken, die zijn er nu niet meer. En wij hebben nog steeds dat voorrecht, dat die zaligmakende genade Gods verschenen is aan ons. Het is gekomen voor alle mensen. Het wordt aangeboden aan alle mensen. De einden der aarde moeten het horen. Alle mensen in de stille Zuidzee zijn eilanden waar zendelingen geweest zijn, waar vroeger kannibalen woonden en die werden christelijk. Gingen zondags 2 maal naar de kerk. En toen de Amerikaanse militairen daar kwamen in de Tweede Wereldoorlog, kwamen ze op eilandjes daar in de stille Zuidzee. En ze kwamen Presbyteriaanse kerken tegen onder die inboorlingen. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Het is de geopenbaarde wil van God dat hij wil dat alle mensen zich tot hem bekeren. Het is voor Romeinen, het is voor Grieken, voor barbaren, voor Joden, voor mannen, voor vrouwen, voor ouders en kinderen, voor grootouders en kleinkinderen. Kijk, als de Heer in het leven komt en als dat licht gaat schijnen in je hart, dan zijn er geen generatiekloven meer. Dan praat een kleinkind met zijn opa of zijn oma over de dienst van de Heer en hun harten vloeien samen vanwege die zaligmakende genade Gods. En heel concreet zien wij die uitdrukking, alle mensen slaan op de vorige verzen. Want voor vers 11, onze tekst, dus er worden allerlei groepen mensen in de gemeente aangewezen. Hier in hoofdstuk 2. De apostel spreekt over oude mannen, ook over oude vrouwen. Spreekt over jonge vrouwen, spreekt over jonge mannen. En er worden verschillende geledingen aangesproken hier. wordt gesproken over dienstknechten. En dan concludeert Paulus, want de zaligmakende genade Gods is verschenen voor alle mensen. Dat zijn al die verschillende mensen in de gemeente. En zo is de Heer Jezus ook verschenen met zijn zaligmakende genade ook voor ons. In de verschillende geledingen van onze gemeente. Hij is een volkomen zaligmaker voor jonge mensen en voor oude mensen. Iedereen heeft diezelfde zaligheid nodig. De Heer Jezus is geschikt voor een ieder. Ongeacht wie hij is. Ongeacht wat zijn roeping in het leven is. En die genade is ook genoeg voor een ieder. Voor tijd en eeuwigheid. En niemand wordt uitgesloten van deze genade. Wie of wat hij of zij gedaan heeft in het leven. Christus is een volkomen zaligmaker. Hij is gekomen voor hen die menen sterk te staan in het geloof. Omdat ze zichzelf niet genoeg kennen. Hij is gekomen voor hen die beseffen dat ze zwak zijn in het geloof. Hij is gekomen voor hen die aangevochten zijn, die bestreden worden. Hij is gekomen voor kleine zondaren en voor grote zondaren. En we zijn in feite allemaal grote zondaren. En al waren uw zonden als scharlaken. En dat heel uw leven bedekt was met de dieprode kleur van zonde en kwaad. Dan nog kan dat bloed van Christus u reinigen, dat u wit wordt als sneeuw. Want er is niemand die mag zeggen dat de Heer Jezus Christus niet voor hem of voor haar gekomen is. Hij was gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam daar in Galilea en in Judea. Hij kwam tot hen. Hij stond midden in het tempelplein en riep: zo iemand dorst, hij komen tot mij en hij drinken. Hij kwam tot hen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ze hebben hem toen gekruisigd. En in Nazareth wilden ze hem van de steilte afduwen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die beraamden plannen hoe ze hem toch konden doden. Hij kwam voor hem, maar ze wilden hem niet. Zo komt de Heer ook tot ons. En er zijn mensen die hem niet willen. Die willen zijn woord niet. Die gaan zaken wegstrepen uit dat woord. Het staat er wel, maar wij weten het beter. Ze willen hem niet. En er zijn er anderen die zijn zo druk met hun leven, alles is vol in hun leven, geen plaats voor hen. Hij komt tot allen. Betekent dat alle mensen zalig zullen worden? Nee, dat begrijpt u wel. Dat staat hier ook niet. Gods woord zegt op andere plaatsen dat velen niet willen luisteren en ze verharden zich tegen God. Om hun ongeloof gaan ze verloren. En dat terwijl een volkomen zaligmaker en aangeboden was. Het gaat hier in deze tekst niet erom precies wie zalig worden. Maar hier wordt gesproken over de algenoegzaamheid en de geschiktheid van Christus voor elk mens. En dat allen welmenend en lieflijk genodigd worden. En Paulus spreekt erover dat hij gekomen is voor slaven. De Heer Jezus is gekomen voor de minste van de mensen. Voor hen die het diepst gevallen zijn. En dan zegt Calvijn in zijn commentaar: het zou zeer onredelijk zijn wanneer wij zouden nalaten zijn goedheid te omhelzen. Het zou zeer onredelijk zijn wanneer wij zouden nalaten om zijn goedheid te omhelzen. U wilt uw kerstfeest vieren. Omhels zijn goedheid. U zo goed. dat u tot mij gekomen bent. Maar zegt Calvijn ook, hier zien we juist de menselijke verdorvenheid. Dat ze niet willen buigen. En niet willen omhelzen. En dat is het toppunt van ondankbaarheid. En hier zien we hoe mensen blind zijn. Voor hun werkelijke nood. Omdat ze zijn goedheid niet omhelzen. Maar zien wij het wel? Hebben wij plaats voor deze zaligmaker? Begeren wij dat de zon der gerechtigheid in ons hart zou gaan stralen? Verlangen wij ernaar dat de Heer Jezus beslag op ons leven legt? Dat wij het stuur loslaten, dat de Heer ons leven overneemt? En toch is dat het rijkste wat in het leven is. En zo komt u erachter dat zijn genade goed is en genoeg is. Dat u daardoor behouden wordt. Dat u daardoor verzoend wordt. En daar gaat het om in heel ons leven. Want we lezen de volgende versen dat deze genade mensen onderwijst en leert dat zij wereldse begeerlijkheden moeten verloochenen. Want die zaligmakende genade God leert je hoe je hebt te leven. Wat je moet doen en wat je niet mag doen. Waar je verre van moet houden. Deze zaligmakende genade God leidt je in de rechte wegen. Dat je niet in een put valt en niet in een kuil struikelt. En niet van een afgrond afvalt. Hoeveel mensen zijn er niet die bezig zijn. Ook jonge mensen die bezig zijn hun leven te verknoeien. En later hebben ze spijt. Maar ze kunnen het nooit meer overdoen. Dan staan ze op de puinhopen van hun leven. Ik kan u de voorbeelden van noemen. En hoe komt dat nou dat het zo gegaan is? Omdat ze die zaligmakende genade Gods niet wilden. Omhels het toch. Hij wil u wijsheid geven. We staan allemaal wel eens voor zaken en denken, hoe moeten we? Of dat u voor moeite staat in uw leven. Dat u een kruis hebt. Hij wil u helpen uw kruis te dragen. Hij wil u samen met uw kruis dragen. Dat u er doorheen gedragen wordt. Hij wil u wijsheid geven en leren de weg die u gaan moet. Hij wil u leren naar zijn wil te handelen en zijn wil is goed. En dan geeft hij u ook een verlangen al meer naar Christus. Om hem meer en meer te kennen. En dan wordt u eigenlijk een adventsmens. En dan gaat u uitzien naar het moment dat u hem zonder zonde kunt dienen. Dan gaat u uitzien naar zijn wederkomst. Waarin een eind gemaakt wordt aan alle onrecht en goddeloosheid. En waarin de Heere volle zaligheid zal geven. Zo wordt uw leven een adventsleven. En hier voor zolang de Heere u spaart, begeert u te wandelen met hem in het goddelijke licht. En hoe gaan we dan kerstfeest vieren, gemeente? Dat kan alleen maar wanneer u begeert naar Christus. Dat u begeert deze zaligmakende genade in uw hart te kennen. En wanneer u dat mag kennen in uw leven. Wanneer de Heere door genade is overgekomen in uw leven en uw ogen geopend heeft voor deze onuitsprekelijke gave. Bedenk het dan dat de Heere u van eeuwigheid af heeft lief gehad. Zelfs voor de grondlegging der wereld. En dat toen de zaligmaker daar aan het kruis leed, dacht hij ook aan u in dat lijden. Want heel zijn volk was voor hem. Toen hij stervend hing aan het vloekhout, dacht hij aan zijn bruidskerk. Hij dacht aan al zijn kinderen. Hij dacht aan de eer en de heerlijkheid van God. Aan het herstel van het beeld Gods. En hij dacht aan elk van zijn kinderen. Hij dacht aan u. Zodat u niet onder die toren Gods eeuwig zou bezwijken. Uit liefde wilde hij dat van u overnemen. Vergeet het nooit. Vergeet het nooit. Maar bedenk het steeds. Dat die zaligmakende genade Gods gekomen is. In uw of jouw leven. Onverklaarbaar. En als u nou terugziet op uw leven. Voor zolang u met de Heere mag wandelen door genade. Was hij er niet altijd? Heeft hij u ook niet teruggeroepen van dwaalwegen? Was hij niet bij u toen ook Gods weg voor u onbegrijpelijk was? Dat u toch zicht had op het eeuwige leven en zo kon u alles op zijn plaats geven. Omdat alles ziet op het eeuwige leven. En daar leidt de Heer al zijn kinderen naartoe. En dat hij u trouw bleef. Dan wordt het toch een wonder. Al meer een wonder dat u zalig kunt worden. En als u dan nadenkt over die zaligmakende genade Gods, dan versmelt toch uw hart. En dan zijn er toch ook tijden in uw leven dat u het moet belijden. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. Nee, dan wordt u niet gebroken, maar dan wordt u versmolten. Door de liefde Gods. En daarom maar steeds kijken in die kribbe. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Amen. Wij zingen Psalm 145, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, heb dank dat uw zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. En het evangelie is er geweest, Heere, door heel de wereld heen. En waren plaatsen waar vroeger bloeiende kerken waren. In Kandahar, in Kabul, in Peshawar, in Irak. Er waren eens bloeiende kerken. En ze hebben zich verheugd in het licht van de zaligmakende genade Gods. Maar er kwam verachtering. En het werd overgenomen door een valse godsdienst. En Heere, zo zien wij ook zoveel lauwheid en slapheid, ook in ons land. Ons land dat zo rijk gezegend was, dat er bijna geen dorp was, waar er niet de rechte prediking was van uw woord. En Heere, hoe is het goud verduisterd? Heere, wij bidden u. Of u die zaligmakende genade Gods niet van ons wil losmaken. Al hebben we dat ten enenmale verdiend. Heere, wil met uw genade nog blijven werken. Dwars door de kerken heen, ook onze eigen kerk. Heere, laat die zaligmakende genade Gods gezien mogen worden. Beleden en omhelst. Maar laten wij dat ook doen, Heere, persoonlijk. Wij zingen, hoe zal ik u ontvangen? En we zingen van het kerstfeest, maar het moet kerstfeest in ons hart worden. Doordat wij die grote goedheid Gods omhelzen. Heere, laten we dat nou maar doen, heel persoonlijk. En dat we die zaligmakende genade Gods mogen kennen in ons eigen hart en ziel. Heere, ondersteun uw kinderen. Laten ze steeds gericht mogen zijn op uw eer. En beseffen dat u uzelf hebt gegeven voor hen. En dat ze zo bemoedigd en versterkt worden om dagelijks hun hulp van u alleen te zoeken. En als we nog zonder u door het leven gaan, Heere, schud ons wakker. Dat we onze nood zien. En dat we behouden worden. Dat we tot u komen. Want u komt tot ons. Met uw zaligmakende genade. Heere, wil ons morgen ook uw zegen geven. Morgenochtend, wanneer dominee Kiewiet mag voorgaan. Sterk hem daarbij en laat het een gezegende dienst mogen zijn. En morgenmiddag met de kinderen van de zondagschool, Heere, laat dat ook een geheiligd feest mogen zijn, waar uw eer centraal staat. Dank u voor deze dagen die we mogen hebben, Heere. Wil ons uw zegen bereiden, om Christus wil. Amen. Wij zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Thank you. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.